106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom weer hier in de studio. Heb ik mijn eerste gast, Adrie de Visser. En die komt vertellen over nog een nieuwe Bijbelvertaling. Alsof we al niet genoeg vertalingen hadden van de Bijbel in het Nederlands. Maar er komt er deze maand nog eentje bij. En daar gaan Adrie en ik het over hebben. En in de tweede helft van ons uurtje vandaag komt straks Hein Vaartjes, die een nieuwe reeks, een nieuwe rubriek gaat openen met mij. En dat is de rubriek Kring van de Week. Er zijn heel wat gesprekskringen en bijbelkringen en misschien ook wel gebedskringen of wat voor kringen dan ook in Delft. En het is misschien wel leuk om die kringen wat langs te gaan. Kijken wat er allemaal op een avond door de week besproken wordt in Delft. Mijn eerste gast, zoals gezegd, is Adrie de Visser. Hij is hier lid van de plaatselijke NBG-groep van het Nederlands Bijbelgenootschap. Misschien wil je daar straks ook wat over vertellen, Adrie. Maar ik heb jou natuurlijk gevraagd om te komen, omdat het Nederlands Bijbelgenootschap, waarvan hier dus in Delft ook een afdeling is, een herziene versie heeft uitgebracht van de nieuwe Bijbelvertaling. Die nieuwe Bijbelvertaling is in 2004 uitgekomen en is alweer aan een herziening toe. Nu hebben we nog niet zo lang geleden een herziene versie gehad van de Statenvertaling. En daarvan zeg je, nou, dat is misschien wel gelegen, want de taal van de Statenvertaling is wel misschien hier en daar wat verouderd, dus aan een herziening toe. Maar die nieuwe Bijbelvertaling is pas in 2004 aangekomen, dus de taal zal nog niet verouderd zijn, maar toch een herziening. Waarom is dat, Adrie? Kan je mij daarbij helpen?
Taco, hartelijk dank dat ik hier naartoe mocht komen om daar iets over te vertellen. Mm-hmm. Maar misschien toch wat je al aanroerde, mm-hmm, even over het Nederlands Bijbelgenootschap. Ja. Dat bestaat al ruim 200 jaar en is sinds kort gefuseerd met het Vlaams Bijbelgenootschap. Dus we hebben het nog over het NBG, maar dat is eigenlijk Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Doelstelling van de Bijbel was, van de NBG was om de Bijbel zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen, maar ook dicht mogelijk bij de bronteksten uit de Bijbel. Dat zijn Hebreeuws en het Grieks. En er is al vanaf de Statenvertaling, waar u het ook al even over had, in opdracht van de Staten-Generaal van Nederland, mm-hmm, is uitgekomen in de Nederlandse taal in 1637. Daar is heel lang in de kerken ook gebruik van gemaakt. En eind 19e eeuw waren er al mensen bezig om toch die taal meer in de toenmalige uitdrukkingen die er zijn, die ook in te voeren in die Bijbelvertaling. Daarna kregen Eerste Wereldoorlog, de crisis, Tweede Wereldoorlog. En toen zeiden ze, ja, nu moet het gebeuren. En dat was de Bijbelvertaling van 1951. Maar daar zaten delen bij die al, zeg maar, in 50 jaar daarvoor al bewerkt waren. Dus er is vrij snel toch behoefte ontstaan van, nou, we moeten het nog weer eens een keer helemaal opnieuw vertalen. Dat is die 51. En daarna is er met een groot team gewerkt aan de nieuwe Bijbelvertaling, die zowel als doelstelling had dicht bij de grondtekst te blijven, de grondtekst, dat is het uitgangspunt. Daar willen we ook ons geloof op basis van de Bijbel op baseren. En dat het ook dicht bij de mensen komt. Hè? Mensen die niet gewend zijn in de eeuwenoude Statenvertaling te lezen, die zullen dan heel vaak niet begrijpen waar het over gaat. Dus we proberen het in hedendaagse taal. Die Bijbelvertaling is uitgekomen in 2004. Met toen al direct de uitnodiging aan alle lezers van lees deze Bijbel. Lees deze zorgvuldig. En wanneer je dingen tegenkomt waarvan je zegt, ik begrijp niet goed wat er staat, of waarom hebben ze dat nu zo verwoord? Kan het anders? De mensen werden uitgenodigd om die opmerkingen ook in te dienen, zodat ze ook bij de Nederlands Bijbelgenootschap verzameld konden worden. En in 2016 is daar een team van, ik meen 10 deskundigen begonnen om de hele Bijbel weer van tekst tot tekst te bekijken. Welke opmerkingen zijn erbij gemaakt? Is daar aanleiding om daar een nieuwe vorm aan te geven? En soms kan dat maar heel beperkt zijn, een uitroepteken erbij, of in plaats van schreeuwen, roepen, of daar kunnen heel veel aanleidingen voor zijn, maar dat zijn bij elkaar zeg maar iets van 12.000 wijzigingen die zijn voorgesteld en nu doorgevoerd in de vertaling ten opzichte van die van 2004.
Dat zijn er nogal wat.
Daarbij 12.000 is niet meegerekend een wijziging die door de hele Bijbel is doorgevoerd. En dat zijn de eerbiedshoofdletters. Mm-hmm. Dus steeds wanneer er sprake is van een verwijzing naar God, dan wordt hij met een hoofdletter geschreven. Ja. Zijn genade. Zittelijk voor dan hoor. Wat wijst op God, dan is het met een hoofdletter. En dat is een wijziging die niet op basis van de brontekst, want in het Hebreeuws kent men geen hoofdletters en kleine letters.
Nee, dus men had dat probleem ergens niet.
In de vertaling van 2004 kwam dat dus niet voor. Nee. Daarom hebben ze daar geen hoofdletters gebruikt. Maar er waren zoveel commentaren en mensen die konden aangeven, we hebben behoefte aan een vertaling waarbij dat wel tot uitdrukking komt in het gebruik van de hoofdletters.
Ja, ik heb in een stukje over de nieuwe herziene versie dan, ik heb het de eerste publieksbijbel genoemd. Want dit is toch wel een hele nieuwe ontwikkeling in de bijbelvertaling. Ik weet ook niet of het in andere landen ook gebeurt, maar dat men het publiek heeft uitgenodigd om mee te denken. Het is natuurlijk ook wel een gewaagd experiment, want dan moet je opmerkingen ook serieus nemen. Zoals inderdaad dit gemis bij 2004, de nieuwe bijbelvertaling, de eerste versie. Dat dan, als er naar hij werd gezegd over God, dat het dan een kleine letter was en niet een hoofdletter. Ja. Dus dat is wel bijzonder dat dit een nieuwe weg is die ingeslagen is. Dus eigenlijk spreken we van slechts een herziening, maar aan de andere kant is het ook alweer een hele nieuwe ontwikkeling. Ja.
Is ook gezegd, het is een Bijbel voor iedereen. We hebben nu een uitzending op basis van de Delftse kerken, samenwerking van de kerken, maar de Bijbel is niet bedoeld alleen voor de kerken, maar voor iedereen. Ja. Maar is ook wel genoemd de Bijbel van iedereen. Als je zegt van ja, ik ben het er niet mee eens weer. Ja, maar een breed publiek heeft de gelegenheid gekregen, is verzocht om commentaren in te brengen. Nou, daar is rekening mee gehouden. Dat is...
Sorry, de emoties worden haast te veel. Ja. Ik heb die kans laten schieten, daarom schiet het misschien nu in de keel, want ik heb niet gereageerd. Want ik denk, nou, daar doen ze toch niks mee. Maar dat is toch het geval geweest, ja. Heb jij nog dingen opgemerkt, Adrie, of zelfs doorgestuurd?
Ik heb zelf geen... eerste plaats ben ik geen taalkundige. Ik ken geen Grieks, ik ken geen Hebreeuws. Dus denk ik, ja, wat moet ik nog aan opmerkingen dan invoeren? Verder is het natuurlijk... Je noemde het straks in het begin de herziene statenvertaling. Ik denk dat dat ook hoort bij de cultuur binnen de kerken. Dat er bepaalde groeperingen ook zeggen van nou, we willen toch vasthouden aan die oude vertaling. Met hier en daar.
Dat was veel meer een herziening ergens. Ja. Dus dat waren hele kleine aanpassingen. En hier... In de nieuwe Bijbelvertaling.
Hertaling.
Ja, ja. Nog even over die Statenvertaling. Daar hebben we de talen Kanaans aan te danken natuurlijk. Al die prachtige uitdrukkingen in het Nederlands. Zelfs zoiets als in de put zitten. Gaat oorspronkelijk op de Bijbel terug. Die hebben we allemaal aan de Statenvertaling te danken. En die blijven bewaard in de herziene versie van de Statenvertaling. Maar wij gaan het hebben vandaag. En we hebben het al over de... herziene versie van de nieuwe Bijbelvertaling, waarin misschien niet al die uitdrukkingen zijn meegekomen.
Er is dus ook gezegd van, dit is een vertaling voor de 21ste eeuw.
Ja.
Dus het is niet zo van, dan gaan we over 16 jaar weer een volgende.
Nee,
is echt niet intentie.
Nee. Zou je het ook een beetje kunnen vergelijken met fine-tunen? Hè? Dus je hebt een product gemaakt en na een aantal jaar zeg je van, nu gaan we hier en daar... een schroefje iets vaster zetten of...
Het is voor mij een beetje te vroeg om daar uitspraak over te doen, omdat ik ook die vertaling nog niet binnen heb.
Nee, die komt volgende week uit, heb ik begrepen. De koning gaat hem op 13 oktober in ontvangst nemen. Ja. Dus dan
gaan we... In de grote kerk in Den Haag.
Oké, juist, ja. Ik was erbij toen de nieuwe Bijbelvertaling in Rotterdam werd overhandigd aan de koningin. En nu is het aan de koning. Ja, bijzonder. Nou, misschien is het nu tijd voor een muziekje.
Nou, mag ik misschien even daar nog ingaan? Onze koning is beschermheer van het Bijbelgenootschap.
Juist, ja. Nou, dan is het niet meer dan... logisch dat hij de eerste het exemplaar in handen neemt, ja. En nu we het toch hebben over het Nederlands Bijbelgenootschap. Bijzonder van de Statenvertaling was inderdaad dat dat uitging vanuit de overheid. Dus in onze tijd zou het dan zijn dat Rutte zegt van, nou, we gaan een nieuwe Bijbelvertaling uitgeven.
Laten we zeggen de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer, juist, als de wetgevende orgaan. Maar inderdaad, het geven van nieuwe Bijbelvertalingen, of het initiatief gaat tegenwoordig uit niet van de kerk en ook niet van de overheid, maar van een instituut als het Nederlands Bijbelgenootschap. Ja.
Wat ook zolang ze bestaan, dus meer dan 200 jaar, altijd heeft kunnen bestaan op basis van giften, legaten enzovoort. Donateurs geen subsidie hebben ontvangen. Dus in die zin ook heel zelfstandig zijn. Ja. De helft van inkomsten uit donaties enzovoort wordt ingezet voor het helpen van andere landen, onder andere talen, om die ook een Bijbelvertaling te geven. Want er zijn ook nog altijd een heleboel mensen, bepaalde stammen, die geen Bijbel in eigen taal hebben.
Nee.
Dus daar wordt ook niet dat hier in Haarlem die vertalingen gemaakt worden, want dat wordt door de eigen mensen daar gedaan, maar die worden wel gecoacht en geholpen door de deskundigen die ook verbonden zijn aan het Nederlands Bijbelgenootschap.
Ja, we vervolgen ons gesprek over de herziene versie van de nieuwe Bijbelvertaling uit 2004. De herziene versie die NBV 21 wordt genoemd. En die wordt een verbetering genoemd. Wat is dan een verbetering? Je noemde zo net, Adrie, twee polen waartussen de Bijbelvertaler in moet laveren, zeg maar. Dat is dat je dicht bij de brontekst wil zijn en aan de andere kant toegankelijk wil zijn voor de Bijbel moet toegankelijk zijn voor een gewone lezer van vandaag de dag. Zouden we het zo kunnen zeggen dat de NBV meer neigde naar toegankelijkheid voor de gewone mens en dat we nu weer in deze herziene versie weer een klein beetje een teruggaande beweging zien naar dichterbij de brontekst? Zou je het zo kunnen samenvatten?
Ik denk dat we niet kunnen zeggen dat vorige vertalingen een doel was om niet bij die brontekst te blijven.
Nee, precies.
Dat is steeds uitgangspunt geweest.
Ja.
Maar we moeten ook bedenken dat de oorspronkelijke Statenvertaling die in 1637 uitgekomen is, in feite gebaseerd was op de taal die toen de mensen in het land ook spraken.
Gewone taal.
In gewone taal.
Ja.
Die komt nu soms archaïs voor.
Plechtig.
Heel plechtig. Ik kan me voorstellen dat mensen daar ook wel een bepaalde binding mee hebben. Maar we mogen niet zeggen van dat was eerbiedige taal en de nieuwe vertaling, dat is niet meer eerbiedig omdat dat, net als die Statenvertaling toen, nu weer gebaseerd is op hoe er nu gesproken wordt en de betekenis van de woorden, want dat kan ook evalueren.
Ja.
Dus ik denk dat het een goede zaak is om in die zin proberen dicht ook bij de lezer, de luisteraar te blijven, dat die herkenbare woorden hoort.
Je wil geen onnodige drempel oproepen voor mensen om...
Omdat dat ook niet bij de eerste Nederlandse Bijbelvertaling ook niet de bedoeling geweest is, omdat dat toen ook niet gebeurde van dan gaan we heel plechtige woorden invoeren. Ja. Nee, er waren toen plechtige woorden. Dat Luther een Bijbelvertaling heeft gemaakt in de volkstaal, is ook een voorbeeld daarvan.
Ja. Nou, zeker.
Ik denk dat dat evengoed zo bij de Statenvertaling is geweest.
Ja, zeker, ja. Uiteindelijk worden alle nieuwe Bijbelvertalingen in Nederland, ook deze laatste, vergeleken met de Statenvertaling, waar het allemaal mee is begonnen. Ja, oktober wordt een bijzondere maand, niet alleen omdat de koning dus de herziene versie van de NBV in ontvangst neemt, maar aan het einde van de maand, 31 oktober, is het weer Bijbelzondag. Adrie, tot slot, kan je daar wat over vertellen, Bijbelzondag, en wat voor activiteiten hier in Delft in de planning stonden, maar misschien niet doorgaan?
Ik kan geen festiviteit of een bijeenkomst, weet ik niet van, dat gebeurt. Wel zo dat de predikanten, ik hoop dat dat bij jou ook het geval is, Taco, van het Bijbelgenootschap materiaal krijgen voor gebruik bij de Bijbelzondag. En
valt dit jaar toevallig samen met Hervormingsdag. Zeker. En in vorige jaren hebben jullie ook een Bijbelquiz gedaan, hè?
Inderdaad. Ja. Dat hebben we de hele tijd mogen doen. In verband met de corona is dat vorig jaar niet doorgegaan. En helaas, ja, de voorbereidingen die vragen toch ook nogal wat tijd. Daar gaat het niet meer om dat nu rond de Bijbelzondag, rond Hervormingsdag, weer te doen. We hebben wel nu contact binnen de werkgroep van vrijwilligers hier in Delft voor het Bijbelgenootschap. En we gaan binnenkort, daar is een datumprikker voor rond. Mm-hmm. Zo van wanneer kunnen we, het ziet eruit dat inderdaad eind oktober, begin november, dat we bij elkaar komen en dan gaan we met frisse moed weer kijken van welke mogelijkheden zijn er om de werkzaamheden van Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap toch te promoten. En dat het niet alleen in de kerken, maar ook buiten de kerken voor mensen beschikbaar is.
Ja. Nou, dankjewel Adrie voor je komst naar de studio. Heel veel succes en zegen ook voor je werk bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat zulk waardevol werk doet, al 200 jaar bijna. En nu ook deze nieuwe herziening van de nieuwe Bijbelvertaling heeft verzorgd. Hartelijk dank en tot ziens.
Misschien mag ik daarop aansluiten. Ja. Wanneer mensen uit welke kerk of gemeente zo ook gebruik maken van de Bijbel. We kunnen nog wel een paar vrijwilligers gebruiken. Mm. Dus die mogen zich altijd melden. Of via hun predikant of voorganger. De gelederen versterken.
Jazeker. Ja, dus de kerken kennen jullie, weten jullie wel te vinden?
Denk het wel.
Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het gehoord. Dankjewel Adrie. En nogmaals, heel veel succes. Wij vervolgen ons programma vandaag met een nieuwe rubriek. Kring van de week. Gesprekskring, bijbelkring, gebedskring, hoe je het ook moet noemen. Maar overal in Delft, op doordeweekse avonden, komen mensen bij elkaar. En hebben ze wat te bespreken met elkaar. Een belangrijke functie in deze stad, waar mensen misschien anders alleen thuis zouden zijn. Nu zijn er plekken overal waar mensen bij elkaar komen. Soms al heel lang, zoals de Marcuskring, waar dominee Hein Vaartjes, de gespreksleider van is. Welkom Hein, in de studio. Jij mag het spits afbijten wat de kring van de week betreft. Jullie zijn de eerste kring. De Marcuskring, wat is een... Waarom noemen jullie het de Marcuskring? Even een hele open deur vraag stellen.
Ja, het is een open deur, want het gaat om het evangelie van Marcus. Ja.
En hoe lang zijn jullie al met het Marcus-evangelie bezig?
Nou, ik heb de kring overgenomen van Willem Duke, die in december 2004 met emeritaat ging. Mm-hmm. En die had een kring en dat ging, dacht ik, met name over de psalmen. En toen heb ik die kring overgenomen, omdat ik eigenlijk ook in zijn plaats een aantal werkzaamheden deed binnen de wijkgemeente en onder andere deze kring. En ik weet niet of mensen de psalmen zat waren, maar in ieder geval, wij zijn begonnen met het evangelie naar Marcus. Dus dat is januari 2005 geweest. En afgelopen september... Nou, iets eerder, denk ik, in het voorjaar. Vlak nadat we weer konden starten na de corona-epidemie, waren we eigenlijk aan het eind gekomen van het evangelie. Dus we hebben 16, 17 jaar over het evangelie gedaan.
En Marcus telt...
16 hoofdstukken.
Ja.
Dus. Eén hoofdstuk per jaar.
Ja, nou, maar jullie kwamen vast vaker bij elkaar dan eens per jaar.
Nee, één keer in de drie weken, gemiddeld. Eén keer in de drie weken. Soms was er een weekje extra bij, dan was het een maand. Dat hing ook een beetje met de vakantie samen. Maar dat was een beetje de frequentie, één keer in de drie weken. En in de zomer, juli, augustus, kwamen we dan niet bij elkaar en dan starten we weer in september. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat we nu die coronaperiode gehad hebben. Dus je zou kunnen zeggen dat we daar een klein jaar wel mee verloren hebben. Dus die moet je er dan aftrekken. Maar goed, het is rond het evangelie. En ik denk dat ik het ook zo moet zeggen. De uitgangspunt was altijd de tekst, een gedeelte van het evangelie. En meestal kwamen we eigenlijk maar aan een paar verzen toe. Maar er werd heel veel omheen gepraat, omheen verteld, omheen gepraat door mensen. Dus er kwamen allerlei invalshoeken aan de orde, maatschappelijk, theologisch, kerkelijk. En het werd langzamerhand ook een soort pastorale groep. Dus wat jij zei in je inleiding, dat het vooral ook gaat om bestrijding van eenzaamheid. Dat vind ik dan een beetje erg groot woord, maar het was voor mensen ook een ontmoetingsplek. Het waren vooral ouderen, het zijn vooral ouderen die deelnemen aan de kring. Dat was van begin af aan eigenlijk al zo. En dat is nog steeds zo. En in die zin functioneert het ook als een soort ontmoetingsplek. Een soort pastorale plek waar mensen ook toch dingen vertellen die hen bezighoudt. Niet alleen op geloofsgebied of kerkelijk gebied, maar ook in het privédomein. Als mensen een verlies hebben of iets dergelijks, of een ziekte of... Dat komt aan de orde.
Daar is ruimte voor.
Daar is altijd tijd voor, ja. Daar is altijd tijd voor. Ja. We beginnen met het aansteken van een kaars. Dat is een traditie in de Hofkerk om bijeenkomsten met een kaars aansteken te beginnen. Dat is van na mijn tijd. Ik ben natuurlijk al ruim 10 jaar weg. Maar goed, dat doen we dus wel. En daarna zingen we iets uit een psalm of een gezang. En dan lezen we het gedeelte dat aan de orde is. En dan praten we daarover. En dat gaat aan de hand van een praatpapier, een A4, wat ik dan maak. En ik gebruik daar als bron voor niet alleen dus de Bijbel zelf, maar ook de manier waarop Tom Naast de Pad over Marcus geschreven heeft. Heeft een dik boek over Marcus geschreven. En dat heb ik eigenlijk altijd als leidraad gebruikt. Omdat ik vind dat de manier waarop hij met teksten omgaat, heel... mooi is, intensief, verhelderend, breed, ook het Oude Testament erbij halende enzovoort. Dus dat vind ik mooi, dat spreekt mij zelf erg aan, dus in die zin gebruik ik dat ook graag.
Het is voor jou ook een manier om je echt te verdiepen in zo'n evangelie?
Ja. Ik heb mijn preken van de laatste 10 jaar zijn ook vooral over Marcus.
Oké, okay. Ja. Is Marcus nu jouw lievelingsevangelie geworden? Als je zo mag spreken.
Nou, dat weet ik niet. Mm-hmm. Nee, misschien maar dat er iets in zit van... er is ooit een boekje verschenen met het evangelie. Dat is denk ik al in de 80e jaren geweest. Toen verschenen er boekjes over de 4 evangelieën. Of althans de evangelieën in een kort boekje. Ik weet niet of je dat nog weet. En een daarvan was Vaart. En dat was Marcus. Mm-hmm. En dat heeft een beetje een connectie met mijn naam. Maar goed.
Zover was ik nog niet gekomen.
Nou ja, dat zegt verder ook niks.
Nee.
Mm, ja. Dan moet ik er wel bij zeggen dat we nu in september weer bij elkaar konden komen. Ik wel de vraag gesteld heb, wat willen jullie? Mm-hmm. Willen jullie verder gaan met Marcus of zullen we iets anders gaan doen? En de meerderheid was ervoor om iets anders te doen. Dus de Marcuskring gaat nu niet over Marcus meer.
Maar het blijft wel de Marcuskring heten.
Het misschien. Blijft de Marcuskring heten, voor het gemak.
Voor het gemak, zeker. Nou, een ingrediënt bij een Bijbelkring is natuurlijk de koffie.
Ja.
Denk ik.
Ja.
Of de thee. Beginnen jullie daarmee? Of
ja, daar beginnen wij mee. En er is vaak een tractatie van degene die jarig geweest is. Die brengt iets mee om te tracteren. Ja.
En de meeste kringen waren vroeger 's avonds, maar misschien zijn jullie naar de
overdag
gegaan.
Wij zijn 's morgens. Woensdagmorgen. Ja. Ja, van 10 tot 11:30.
Ja. vind 's ochtends ook wel een mooie tijd voor een Bijbelkring, want dan ben je nog een beetje fris en helder, praat anders dan 's avonds, vind ik soms.
Ja, maar er zijn ook mensen die zeggen, wij gaan 's avonds liever niet meer de deur uit.
Nee, precies. Ja.
En dan is dit een goede oplossing. Ja. En ja, ik vind het op zich eigenlijk ook goed. Ik ga 's avonds ook liever niet meer de deur uit. Niet omdat ik daar bang ben, maar omdat ik 35, 36 jaar 's avonds de deur uit moest, avond aan avond. En op een gegeven moment ben je dat ook een beetje zat.
Omdat kringen ook altijd in de herfst beginnen als het weer guur en regenachtig is. Dus respect voor al die mensen die dan ook overdag dan toch weer de deur uitgaan voor een kring. Soms heel trouw. Je weet nog niet welke evangelie jullie nu gaan lezen? Of
nee, wij hebben... ik heb verschillende mogelijkheden geopperd. En de keuze is gevallen op de 10 geboden.
Okay.
Of de 10 woorden, zoals wij dat zeggen. En dat naar aanleiding van, of aan de hand van, eigenlijk een boekje van Wim van der Zee.
Yeah.
Oud boekje uit 1987. Maar ik denk nog heel actueel. De manier waarop hij erover schrijft is aansprekend en is ook nog steeds heel actueel. Yeah. En het is denk ik ook iets wat goed is om daar het weer eens over te hebben. Dat geldt ook voor de bergreden, dat geldt ook voor andere onderwerpen. Maar neem nou zoiets als de 10 geboden, die werden behandeld in de catechismusdienst. Nou, dat was de middagdienst, dat is natuurlijk lang verleden tijd, althans in onze kringen. Maar dat heeft wel als gevolg dat dit soort zaken, ook de geloofsleer, eigenlijk niet meer aan bod komt in de kerkdiensten. En daar kan je natuurlijk van zeggen, nou oké, niemand zit daar nog op te wachten. Hè? Het hoeft ook allemaal niet zo dogmatisch meer, maar wat geloven wij nou eigenlijk? Hè? Of wat geloven we nog? Of wat willen we geloven? Of wat kunnen we nog geloven? Dat komt natuurlijk toch niet zo systematisch meer aan bod. En in die zin is het denk ik goed om die 10 geboden weer eens bij de kop te nemen en het daar weer eens over te hebben. En nou, iedereen vond dat prima. Dus daar zijn wij mee gestart.
Ja, ik herken dat wel, het vieren. Hè? Dat is helemaal opgekomen.
Ja.
Maar op een gegeven moment wil je ook weer weten, wat vieren we eigenlijk?
Ja.
Dus daar zijn gesprekskringen naast leerdiensten ook voor. Nou, Hein, ik begreep wel dat jullie weer 10 avonden vooruit kunnen, maar misschien nog veel langer.
Mm-hmm.
Het is leuk om te horen van deze kring.
Ja.
En jullie gaan gewoon rustig verder. En ik neem aan dat er altijd plek is voor nieuwe mensen.
Ja, mochten ze zijn altijd nieuwe deelnemers. Ja. Welkom. Wij zitten nu met 14 à 15 mensen. We hebben met 16 mensen gezeten, inclusief mijzelf. Dat was in coronatijd wel het maximum, gezien de zaal waar we zitten. Maar goed, nu kunnen er altijd nog wel een paar bij. Moet ook weer niet te groot worden, denk ik. Nee.
Goed, maar via het Protestants Kerkblad kunnen mensen zich misschien...
Ja, het is vooral toch iets waar mensen vanuit de wijkgemeente Hof van Delft aan deelnemen. Ja. Maar dat is op zich niet per se de grens. Nee. Hè? Mensen van buiten de wijken, die kunnen... kunnen daar ook aan deelnemen als ze dat willen.
Ja. Oké, nou dit was een kring hier in Delft, in deze stad. Je noemde mijn inleiding. Ik ben op mijn beurt weer geïnspireerd door het stadsgesprek.
Mm-hmm.
De nieuwe kerk waarin werd gezegd, we moeten verbindingen zoeken. En gesprekskringen, bijbelkringen zijn vaak laagdrempelige plekken waar mensen na verloop van tijd ook naar elkaar gaan omzien. Ja, we hebben gehoord van de Bijbelkring in de Hofkerk hier in Delft. Een van de kerken in een van de wijken hier in Delft. Mensen denken misschien een kerk is open op zondagochtend voor de kerkdienst en daarna gaat de deur weer dicht en blijft die dicht tot de volgende zondag, maar dat is bij de Hofkerk zeker niet het geval. Er zijn ook allerlei activiteiten naast de Bijbelkring, ook voor de buurt waar de kerk in staat. Kan je daar iets over vertellen, Hein?
Ja, er zijn eigenlijk twee activiteiten voor de buurt, of althans met de buurt, waar mensen uit de buurt van harte welkom zijn. Ze zijn natuurlijk altijd welkom, ze zijn ook op zondag welkom, maar goed, de drempel voor de zondagse dienst voor mensen uit de buurt is toch wel erg hoog. Dat is ook wel de praktijk als je het hebt over kerk- en buurtwerk of open kerk of missionair diaconaal gemeente zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal termen die in de loop van de jaren voorbij gegaan zijn en eigenlijk allemaal op hetzelfde wijzen en hetzelfde bedoelen. Dus de bedoeling is dat we gastvrij zijn voor mensen buiten de kerkgemeenschap die toch op een of andere manier willen deelnemen aan een activiteit. Ik heb in 1994 een studieverlof, 495 een studieverlof gedaan rond dit thema, kerk en buurt of open gemeente zijn, missionair diaconaal gemeente zijn. Dat was eigenlijk de naam die je toen nog vooral droeg. Daarvoor heb ik een aantal boeken gelezen, met name ook de wat meer inhoudelijke theologische onderbouwing van die vraag van waarom zou je nou als kerk open zijn, waarom zou je je gebouw openen, beschikbaar stellen voor activiteiten waar ook andere mensen dan gemeenteleden aan zouden kunnen deelnemen. Ik heb een aantal van dat soort kerkelijke activiteiten bezocht. Bijvoorbeeld in Lucaskerk in Den Haag, in de Schilderswijk. En ook de Vredekerk in Utrecht, in de wijk Lombok, waar toen al allerlei activiteiten plaatsvonden. Er waren overigens ook al kerk- en buurtactiviteiten in Rotterdam, in het Oude Noorden en in het Oude Westen. In Amsterdam, in de Nassaukerk, nou, bekende plekken. Cor Schippers, een van mijn hoogleraren uit Kampen, heeft daar een boek over geschreven, met name wat meer de inhoudelijke kant ervan. En je zou eigenlijk in één zin kunnen zeggen, open kerk is er omdat we geloven in de openheid van God zelf. Hè? Hij heeft zichzelf naar de wereld gestuurd en hij is open, staat open voor alle mensen. Nou, dat besef, dat moest wel een beetje landen, denk ik, want we komen natuurlijk uit een traditie van, God is er met name voor de kerkmensen en voor de mensen die geloven. Maar goed, dat, langzamerhand zijn daar natuurlijk andere gedachten en is er ook een andere theologische visie op God gekomen. We zijn na dat studieverlof, waarvan ik verslag gedaan heb in de Algemene Kerkenraad en in de Wijkkerkenraad, toen van de ontmoetingskerk, hè, want ik spreek nu uit de tijd van de Westerparochie van de Gereformeerde Kerk van Delft en dan met name mijn wijkkerk, de ontmoetingskerk, zijn we gestart met een gesprekskring open gemeente. Met een aantal gemeenteleden. En we hebben nagedacht over de vraag wat wij nou zouden kunnen doen. En wat zou kunnen worden gedragen ook door de gemeente die er natuurlijk toen nog in behoorlijk sterke mate aanwezig was. Het was niet zo dat wij ons wij moesten zoeken naar vervulling of plaatsvervanging van het gewone kerkelijke leven. Dat was er natuurlijk toen in alle kleuren en geuren nog aanwezig daar in dat gebouw. Maar toch dat besef van de kerk moet open zijn, er is meer dan de kerk, er is meer dan de kerkelijke gemeente, er is ook een stad, er wonen mensen in die stad en kunnen wij als kerk iets betekenen voor deze mensen. Niet om hen de kerk in te trekken, niet om hen te bekeren, maar gewoon om er te zijn met en voor hen op een of andere manier. Toen zijn we uiteindelijk gestart met een open ochtend op dinsdagmorgen. Dat is heel pril begonnen met weinig mensen. Gelijk wel met een flink aantal vrijwilligers, dus gastheren, gastdames, zoals we ze noemen, of gastvrouwen, die dan elke dinsdagmorgen in tweetal aanwezig waren. Om koffie te schenken, om een praatje te maken, om te luisteren met name ook. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag doorgegaan. Ook weer met een onderbreking door de corona. Maar goed, we zijn nu in september weer opnieuw gestart. En op een gegeven moment is dat toen de ontmoetingskerk werd verkocht en moest sluiten, is dat overgegaan naar de Hofkerk, omdat we als Westerparochie samen gingen met de wijkgemeente in de Hofkerk. En daar is het voortgezet. Met misschien wat minder benul van hoe we ooit gestart zijn. Wat de meer geloofsmatige theologische achtergronden zijn. Hoewel ik denk dat het goed is om dat toch nog wel eens een keertje op te halen. Ja, dat we er nu wat aandacht meer voor hebben in de wijkgemeente komt omdat wij dachten dat wij 25 jaar open ochtend hadden. Maar ik ben nog eens in de stukken gedoken van die gesprekskring en ook van de start ervan. En nu blijkt toch dat de 25 jaar nog niet volgemaakt zijn. Oh. Dat is pas in 2022.
Okay.
Wij zijn gestart, voor zover ik kon terugvinden in mijn papieren, op 3 maart 1997. Ja, en dat betekent dus dat volgend jaar de 25 jaar volgemaakt worden. En het is ook wel goed om het die viering die we aanvankelijk voor dit jaar hadden vastgesteld, om die nog even uit te stellen, omdat ook een van de leidende en dragende krachten uit onze gemeente van deze open ochtend op dit moment eigenlijk niet in staat is om aan de vieringen van dat 25 jaar bestaan deel te nemen. Dus in die zin komt het ook gewoon goed uit dat het nog wat later is. Nou, daar is veel over te zeggen. Parallel daaraan liep eigenlijk het idee om ook met een maaltijdproject te starten. We hebben dat toen als werkgroep Open Gemeente niet direct gedaan. We wilden dat ook niet direct op onze schouders nemen, omdat dat wat te veel werd van het goede. Maar uiteindelijk is er toch een kookgroep gekomen en die kookgroep die is gestart in september 1998. Dus het 25 jaar bestaan is in 23. Ja. Met een flinke groep koks, 16 in totaal. Daar zouden we nu, zoals het nu zit, jaloers op zijn. Zo. Maar goed, ik moet er wel bij zeggen dat het aanvankelijk toen een kleinere groep gasten was. Ja. 30 mensen. Mm. En we zitten eigenlijk de laatste jaren al steeds op dik 40. We gaan het nu halveren, omdat we geen 40 mensen meer in één zaal willen hebben. En ook omdat de koks ook allemaal ouder worden en het is toch een heel gedoe om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar ook dat maaltijdproject, dat starten we weer. Oktober deze maand is de eerste maaltijd weer in de Hofkerk. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee activiteiten die het karakter hebben van kerk en buurtwerk. Ja, waar de kerk open is naast de gewone activiteiten.
Ik denk dat mensen heel blij zullen zijn dat het allemaal weer opgestart wordt. Dat juist zulke activiteiten soms nog het meest gemist werden, zelfs soms nog meer dan de kerkdiensten. Mooi om te horen, Hein, ook dat het zo lang door is gegaan. Je noemde daar vrijwilligers die vanaf het eerste uur daaraan meedoen. Geweldig dat de kerk niet alleen draait op professionele krachten, maar misschien nog veel meer op al die mensen die dat in hun vrije tijd doen. Heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. En mocht je nog wat willen zeggen, dan heb je daar nog een gelegenheid voor. Anders sluiten we ons gesprek af.
Nou ja, het is fijn om er iets over te vertellen. Ja. Want ik weet niet hoeveel mensen het weten. Kijk, er is in buurthuis De Wending is al heel lang een wekelijkse maaltijd.
Okay.
Dus dat bestaat naast onze maaltijd. Ik moet er nog wel bij zeggen, dat geldt zowel voor de open ochtend, de ontstaan van de open ochtend als de maaltijd. We hebben bij de voorbereidingen intensief contact gehad met de buurthuis.
Okay,
om hen niet in de wielen te rijden, geen doublures. Nee. Maar goed, op een gegeven moment hebben ze gezegd, het is prima als jullie het starten in de kerk. En natuurlijk is iedereen ook van onze kant daar van harte welkom.
Ja. Nou, goed dat je dat nog eens aan toevoegt. Hartelijk dank. En dan bedank ik ook alle luisteraars voor het luisteren vanavond, vanmiddag.